Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen samen uit Psalm 49 de versen 1, 2 en 3.
Thank you.
Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En aansluitend zingen we uit Psalm 146, het vijfde vers. Het is de Heere die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. Die uit liefderijk erbarmen hongerigen mildelijk voedt. Die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Daarna lezen we uit het woord van God. Eerste brief van de apostel Petrus, het eerste hoofdstuk, de versen 13 tot en met 25. We noemen nu 1, Petrus 1, de versen 13 tot en met 25. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 146, het vijfde vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Petrus 1 vanaf het 13e vers. Daarom, opschortende de lenden uws verstands en nuchteren zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, alzo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel tevoren gekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, En alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond stilstaan bij tweetal versen uit dit gedeelte. Namelijk de versen 18 en 19 van 1 Petrus 1. 1 Petrus 1, de versen 18 en 19, waar het woord van de Heere en de tekst voor deze avond luidt. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. En we willen vanavond in het licht van dit schriftwoord verder gaan met de behandeling van onze oude Heidelberger. Enkele weken geleden hebben we een begin gemaakt met de behandeling van zondag 1. En we gaan daarmee vanavond verder. En het gedeelte wat we lezen is onmiddellijk na het begin van de eerste vraag en in het begin van het eerste antwoord. Ik lees de eerste vraag en het begin van het eerste antwoord en geef dan aan welk gedeelte we bijzonder willen overdenken. De eerste vraag van onze catechismus luidt dan: wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? En het antwoord luidt: dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en in het sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmaker Jezus Christus eigen ben. En nu volgt het gedeelte wat vanavond onze aandacht vraagt, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Tot zover. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heren, we zijn vanavond opnieuw samengekomen in uw huis. En dat is goed. Uw woord maand ons om de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten. En als een naar goede en oude kerkelijke orde tweemaal een dienst mag zijn op uw dag, dan is het opdat wij van u zouden horen wat tot onze vrede dient. Heren, wil u vanavond geven dat dat ook zo zijn mag, dat we horen mogen wat tot onze vrede dient. Want gij roept zondaren die buiten uw leven toe, wendt u tot mij toe. En u betuigt het als onder ede dat u geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar daarin lust hebt dat zij zich bekeren en leven. Heere, wil dan die grote onverdiende vrucht op de prediking schenken, dat zondaren tot bekering mogen komen. Vanavond zal het op een bijzondere wijze onze aandacht hebben, wanneer we vanuit het belijden der kerken in het licht van de schriften overdenken hoe de Heere Jezus Christus de zijnen losgekocht heeft. En wat dat betekent ook voor de bekering van zondaar. Hoe zij door hem die losgekocht heeft ook in de tijd, dat is tijdens hun leven, losgekocht moeten worden door de krachtige werking van woord en van geest. Heere, geef dat we vanavond dan ook zo mogen luisteren, niet als naar de prediking van het werk wat Christus eenmaal gedaan heeft en daarbij blijven staan, maar dat de vraag in ons hart mag leven: Heere, hoe krijg ik daar deel aan? Aan dat loskopende, verlossende werk van die grote borg en zaligmaker. Wil u geven dat wanneer uw kinderen vanavond onderwijs ontvangen, ook zij deze dingen mogen aanhoren, niet als iets wat toen eenmaal geschied is, maar als iets wat ook voor het nu, voor hun eigen levensweg, van zulk een geweldige betekenis is. En geef, Heere, dat uw kinderen biddend mogen luisteren met de vraag in het hart of gij hen deze dingen ook persoonlijk wilt leren, opdat zij daaruit en daarin leven mogen. Leven mogen uit het wonder van die genade dat gij betaald hebt met uw dierbaar bloed voor al hun zonden. Want u weet, Heere, er zijn onder ons mensen die niet ontkennen mogen dat gij in hun leven kwam. Dat het woord is opengegaan. Dat het evangelie tot hun hart sprak. Maar die zeggen moeten die kennis van Christus, die kennis van de schuldvergevende genade, dat is iets wat ik persoonlijk zo niet ken. Misschien van verre iets van gezien, maar de volle kennis van deze grote schatten, dat is nog verborgen. Heere, wil dan geven dat vanuit het woord zoveel aangereikt mag worden, dat vanavond dingen opgehelderd worden, maar vooral ook dat uw kinderen met deze dingen werkzaam mogen zijn en mogen zoeken, mogen staan naar meerdere kennis van de Heere Jezus Christus. Ja, wil u ook bijzonder hen onderwijs geven daarin, dat ge het zegt naar het woord van ons oude belijden, dat ge hen bevrijdt van alle geweld, van alle heerschappij des duivels. En u weet, Heere, wat voor macht de duivel heeft. Hij gaat rond in deze wereld als een briesende leeuw, maar hij komt ook op zijn kousenvoeten in het kleed van een engel des lichts. Heere, dat we dan de listen van het geweld des duivels onderkennen en er door uw woord en door uw geest tegen gewapend worden. En wil u onze harten en gedachten zo richten op die ene die zijn bloed gegeven heeft tot een losprijs voor velen. Op die ene wiens naam onder de hemel geschonken is, waardoor wij moeten zalig worden. Heere, wil u zijn met allen die hier zijn in de kerk en ook met degenen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u geven dat uw zegen onder ons in de prediking, in het luisteren, zowel hier als voor de kerktelefoon ervaren mag worden. En wil u dan die zegen aan ons schenken die u weet dat we nodig hebben. Geef ons ook deze maal te spreken. Bediening van uw geest, opening in de schriften. Heer, u weet hoeveel malen we deze weken moesten voorgaan en spreken. Geef dat het ook ditmaal zo mag zijn dat we de kracht ontvangen. En vooral ook de bediening van uw lieve geest. En dat we samen hier in uw huis mogen zijn als in verwondering. Nee, niet in mensen, want er is in mensen niets wat verwondering wekt. Maar verwondering over u. En over het werk van u in zondaars hart. Wil u met de gemeente zijn? Wil u onder ons werken en wonen? Al het werk wat gedaan mag worden binnen de gemeente zegenen. Denk ook, Heere, aan het kerkelijke leven. We staan aan het begin van een week die niet zonder betekenis is, ook voor onze kerken. Nu deze komende woensdag er verschillende particuliere synoden zullen samenkomen, die van het oosten, van het westen en ook in onze resort van het zuiden. En op deze synoden zullen de afgevaardigden gekozen worden voor de generale synode die aan later dit jaar gehouden zal worden. Heere, wil u de dingen zo leiden dat het mag zijn tot eer van u, tot heil van de kerken en dat het tot blijdschap mag zijn voor allen die de zaak van uw koninkrijk een goed hart toedragen en voor deze dingen worstelen. Heere, laat het zo zijn dat ook onder ons als gemeente de dingen van het kerkelijke leven, de dingen van synodale vergaderingen die gaan komen, een zaak van gebed mogen zijn. Want daar worden toch de lijnen uitgezet en de beslissingen genomen die van betekenis zijn voor de toekomst van de kerken en dus ook voor de toekomst van ons kerkelijke en gemeentelijke leven. En dus ook voor de toekomst van ons en van onze kinderen. Heere, dat we onze grote verantwoording ook in biddend opzien tot u verstaan. Want ge hebt gezegd, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. En wat is er dan vaak ook in onze eigen kringen, weinig gebed voor de zaak van uw koninkrijk. Daar moeten we allen persoonlijk mee voor u in de schuld komen. En waarom is het dan ook, en daarom is het dan ook zo, Heere, dat er zoveel versplintering en verwarring en zoveel dingen zijn die niet zo zijn zoals u het wilt en zoals het naar uw woord is. O God, wil u geven dat we binnen de breedte van onze kerken leren buigen voor u, leren wederkeren tot u, wij allen, en het leren zoeken bij u alleen. Dan is er verwachting. Dan is er verwachting ook voor de toekomst. Wil u zijn met het kerkelijke leven in ons hele vaderland? U weet wat voor versplintering en verwarring er is, niet alleen onder ons, maar ook in vele andere kerken. We bidden u vooral voor die kerken waar de dingen heel moeilijk liggen en zich bijzonder toespitsen. Waar de fundamenten van het woord heel direct op het spel staan. Heere, wil u opening van blinde ogen geven. Wil u zelf de richting wijzen. Ook in de grote oerwouden en doornstruiken van vragen die vandaag aan de dag op de tafels van meerdere vergaderingen gelegd worden door mensen. En wil u geven dat er in ons land en onder ons kerkvolk, in de breedte van het kerkelijke leven, een geestelijk ontwaken en een wederkeer mag komen tot u, de levende God. Heere, u hebt reformaties, revivals en revijs gegeven in het verleden. Wil het ook in onze dagen doen. En laat uw eer en uw kracht mogen wonen, ook in deze late dagen van de 20e eeuw, in deze lage landen bij de zee. En wil u nog wonen onder ons en onder onze kinderen. Heere, het is niet verdiend, als Nederlands volk, als Nederlands kerkelijk leven, hebben we het er niet naar gemaakt. We hebben zoveel in ons eindeloos getwist en gesplinter over de meest splinterige vraagstukken bedorven. We zijn met allerlei scheuringen, soms in naam van de waarheid, zo vaak op een vleeselijke wijze bezig geweest. En we zijn in het optrekken en gladmensmetselen van kerkmuurtjes zo vaak bezig voor het eigen gelijk. Heere, wil u de zonde die er kerkelijk, breed kerkelijk, maar ook in het hele kerkelijke leven in Nederland liggen, wil u ze vergeven? Wil u er ons aan ontdekken? En geef bijzonder dat degene die iets mogen kennen van de vrezen van uw naam, mogen worstelen en bidden voor de breuk van Sion, voor de ingevallen muren, voor de puinhopen en voor het stof. En wil u die in het verleden, soms ook in tijden van scheuring en twist, toch wonderlijk hebt gewerkt en wonderlijk hebt gezegend en wonderlijk hebt bewaard, ons ook in deze tijd bewaren bij uw woord en de kandelaar van uw woord niet wegnemen. We bidden u voor ons land en voor ons volk. We smeken u voor ons vorstenhuis en voor de familie van onze koningin. Heere, wil u bijzonder in deze periode, gedenkdagen, Koninginnedag, en straks ook de gedenkdagen van de gevallenen in de laatste wereldoorlog en van de bevrijding, wil ons als volk van Nederland en als vorstenhuis van Nederland gedenken. En geef dat deze bijzondere gedenkdagen alle mogen staan in het teken van het ik zal de daden des Heren gedenken. Heere, wil u ons bewaren voor de brooddronkenheid en voor het wereldse. wat zo aan de deur ligt. En geef dat we op uw daden mogen merken. Geef ook, Heere, uw zegen over ons land en over ons volk. Wat die 50 jaar van vrijheid, wat het feit dat het Oranjehuis nog onder ons zijn mag, niet verdient. We hebben het daar zeker de laatste 50 jaar niet naar gemaakt. Wij hebben u niet in gedachtenis gehouden. En dat geldt niet alleen van al die velen die uw dienst en uw woord de rug hebben toegekeerd in de afkalving en de kaalslag van deze tijd. Maar dat geldt ook binnen de muren van de kerk. Er is reden dat wij ons verootmoedigen, Heere. O God, laat het ook in deze dagen, dagen van verootmoediging mogen zijn voor u. Met het smeekgebed keer weder tot ons en tot onze kinderen. En wil u zegenen vanuit de hoge hemel van uw heerlijkheid. Zegen ons vorstenhuis. Zegen onze regering. Zegen ons land en ons volk. En wees u met ons in uw genade. We bidden u, wil u ook vanavond, vanuit het woord ons de weg wijzen. De weg ten leven. De weg die geestelijk van betekenis is. Dat bovenal. Maar de weg die ook zijn aanwijzing geeft. Hoe zondaren in deze wereld. In de barre werkelijkheid van deze wereld alleen staande kunnen blijven. En dat is wanneer we van die ander geworden zijn. Gekocht door zijn dierbaar bloed. Heere, verdiend is het niet. Aan onze kant verzondigd, maar zou u het willen geven. Onder ons, onder onze jonge mensen. Onder onze kinderen, ook onder de kleine kinderen. Ach, Heere, doe het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 40, vers 4 en vers 8. Vers verheug het volk. Verblijd hen allen, Heere, die naar u zoeken, te elken stond. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 103 het 6e vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst, waarmee hij hen wil gadeslaan. 103 het 6e vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, we weten allemaal dat het heel belangrijk is wanneer we gaan bouwen, dat de fundering goed is. Dat is zo in alle landen, maar zeker in de soms wat drassige bodem die wij hier in Nederland hebben. Er moet geheid worden, er moet een goede fundering zijn. Wil het huis of het gebouw wat verrijst ook kunnen blijven staan. Als de fundering niet goed is, dan zal het eerdaags in stukken uiteenvallen. Dat is de les die de Heer Jezus Christus tijdens zijn omwandelingen op aarde ook aan zijn discipelen en aan de scharen heeft meegegeven. Toen hij aan het slot van de zogenaamde bergrede die gelijkenis vertelde van de wijze en de dwaze bouwer. In heel veel opzichten waren die wijze en die dwaze bouwer precies gelijk. Beiden hebben gegraven. Beiden hebben gebouwd. Beiden hebben een mooi huis gebouwd. Zo krijgen we de indruk. Het verschil was wel dat de ene gauwer klaar was dan de ander. En dat brengt ons bij het verschil. Het verschil lag hem nu net in de fundering. De wijze bouwer rustte niet voordat hij een vast fundament kon vinden waarop hij zijn gebouw kon laten verrijzen. Hij groef diep totdat hij op de rotsbodem, de harde, onwrikbare bodem terechtkwam. En daar deed hij het gebouw op verrijzen. Terwijl de dwaze bouwer genoeg had aan het wat vlak maken van het zand en misschien nog een stukje groef, maar zich in elk geval niet zo bekommerde om het fundament als die wijze bouwer. En daarmee is aangegeven hoe belangrijk het fundament is, want u weet dat in de storm, de regenstorm die kwam, het huis van de dwaze bouwer ineenstortte, terwijl het huis van de wijze bouwer bleef staan. En daarvan heeft de Heere Jezus laten zien dat dat nu dingen zijn die geestelijk ook zo zijn betekenis hebben. Want hij wil daarmee aangeven, wij moeten ook wanneer ons geestelijk gebouw verrijst, het gebouw van ons innerlijk leven gebouwd wordt, ons afvragen deugende fundamenten. Concreet gezegd, wanneer wij nadenken over onze persoonlijke verhouding tot de Heere en misschien menen te mogen concluderen dat wij tot het volk van de Heere behoren, deugt het fundament. Want alleen wanneer het fundament deugt, zullen we met recht een kind des Heeren kunnen heten. Alleen wanneer we werkelijk de Heere vrezen, zullen we met recht iets mogen verstaan van die enige troost in leven en in sterven. Wel, we willen in het licht van deze dingen vanavond opnieuw nadenken over die enige troost. En dan gaat het vanavond vooral over de fundering van de enige troost. En we letten op twee aspecten. Allereerst letten we erop dat die troost gefundeerd is in de voldoening van Christus. Want onze catechismus zegt, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Dat is de voldoening van Christus. En in de tweede plaats op de verlossing door Christus. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Dus de fundering van de enige troost, die is gefundeerd in de voldoening van Christus en in de tweede plaats de verlossing door Christus. Een aantal weken geleden is het alweer dat we nadachten over de vraag, wat is uw enige troost, en het begin van het antwoord daarop. En we hebben toen uitvoerig gezien dat die enige troost niet bestaat in allerlei tijdelijke zegeningen. Hoe belangrijk het ook is dat we elke dag gezondheid ontvangen en dat iedere dag de beschermende hand van de Heere over ons is uitgestrekt. Maar daarin bestaat de enige troost niet. Dat gaat dieper. De enige troost volgens onze catechismus bestaat daarin dat wij van eigenaar veranderen. Dat wij niet alleen met lichaam, maar ook met onze ziel niet meer van onszelf zijn. Maar eigendom worden van de getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Dat is de kern van dat eerste stuk van dat ontroerende antwoord van deze eerste vraag. Wij moeten van eigenaar veranderen. Ja, dat brengt ons meteen bij een belangrijk punt, wat ook van grote betekenis is voor de prediking van vanavond. Wiens eigendom zijn we dan? Als we van eigenaar veranderen moeten, onder welke eigenaar leven wij dan op dit ogenblik? Wel, wanneer wij nog onbekeerd zijn, dan zijn we nog van onszelf. Ja, dat zouden we kunnen zeggen. In zekere zin is dat zo. Onze catechismus zegt in het begin dat ik niet mijns, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Dus in eenvoudige taal gezegd dat ik niet meer van mezelf ben, maar het eigendom word van Jezus Christus. Dus voordat je tot bekering komt, wanneer je onbekeerd bent, ben je nog van jezelf. Dan ben je het eigendom van je zondige ik. Dan beheers je zelf de manier waarop je leven verloopt. Kijk, en in zekere zin is dat ook zo. Heel veel mensen leven vandaag ook zo. Alsof ze zelf de beschikking hebben over hun lichaam, over hun ziel. Alsof ze zelf alles regelen kunnen, alles plannen kunnen. En alsof ze aan niemand verantwoording schuldig zijn over wat ze met hun leven doen. Het klinkt ons in de oren van alle kanten, op de scholen en op bedrijven, in de samenleving. Wat ik denk en wat ik voel en de manier waarop ik mijn leven inricht, dat zal ik zelf wel uitmaken. Daar heeft niemand iets mee te maken. En toch, ook al klinkt het aardig en al lijkt het te kloppen, in het licht van de Bijbel gaat het nog dieper. We zijn niet alleen maar van onszelf wanneer we onbekeerd zijn. Want niemand is eigen meester. We zijn wanneer we onbekeerd zijn als zondige mensen onderdanen van de vorst der duisternis. Hem zijn we toegevallen. Toen Adam en Eva zich vergrepen aan de verboden vrucht. En doordat wij in Adam en met Adam gevallen zijn, zijn wij onder de heerschappij van Satan terechtgekomen. De Nederlandse geloofsbelijdenis, een van de andere belijdenisgeschriften, zegt het in artikel 14 zo heel duidelijk dat onze hele natuur in de zondeval verdorven is. En wij ons schuldig gemaakt hebben aan de lichamelijke en geestelijke dood. Dat wil zeggen, daar zijn we aan onderworpen, aan de macht van de dood en aan de macht van de Satan. En uit dat machtsgebied, waar we denken dat het eigen ik het voor het zeggen heeft, maar waar ten diepste Satan dicteert hoe de dingen gaan, uit dat machtsgebied moeten wij verlost worden. Daar moeten we uit los gekocht worden, zegt onze catechismus en ook de tekst van deze avond. Want hoe kunnen we van die wrede eigenaar, van die harde tiran, geheten eigen ik en de macht van de vorst der duisternis, hoe kunnen we ervan verlost worden? Onze catechismus zegt door de getrouwe zaligmaker Jezus Christus, die door zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Dus om losgekocht te worden, en van eigenaar te veranderen, uit de macht van zonde en Satan bevrijd te worden, was het nodig dat er voor de zonde betaald werd. Dat is een belangrijk punt. Er moet voor de zonde betaald worden door het dierbaar bloed van de Heere Jezus Christus. Kijk, en als we zo die uitdrukking in onze tekst zien, zoals die overgenomen is in zondag 1 van de Heidelberger, dan roept dat het beeld op van een slaaf. Slavernij was in de oude tijden nog heel gewoon. We moeten het niet vergeten dat het tot ver in de vorige eeuw in Amerika zelfs nog heel gewoon was en in vele andere delen van de wereld. Al zal Amerika misschien een van de laatste bolwerken geweest zijn, die zuidelijke staten van de slavernij. De slavernij is er eeuwen en eeuwen lang geweest. Dat zeg ik niet om het goed te praten, want het is natuurlijk een verschrikkelijk iets dat mensen eigenlijk met lichaam en ziel gekocht en verkocht werden, handelwaar waren, want zo was het eigenlijk. In het Romeinse Rijk waren er ook slaven. En Petrus gebruikt de woorden die bij het kopen en verkopen van slaven gebruikt werden. Hoe het toeging op zo'n slavenmarkt? Snel verteld. Als het Romeinse leger ergens een nieuw gebied veroverd had, dan werden vaak krijgsgevangenen gemaakt en die krijgsgevangenen werden als slaaf verkocht. Mannen, vrouwen, kinderen. Gezinnen werden vaak uiteengerukt. En die kooplui, die handelaars in slaven, die stroopten de legerplaatsen van de soldaten af. Vooral wanneer een veldheer terugkeerde na een overwinningstocht, de legerkampen in de buurt van Rome, om te zien of ze nog wat goede slaven konden te pakken krijgen. En zo was er in Rome en in andere grote steden een levende handel in slaven. Op een marktplein stonden die slaven geboeid, meestal aan een paal of soms aan een touw tussen twee palen gespannen. En dan werden ze gekeurd als waren het beesten. En de meest gespierde slaven of de meest bekwame slaven, want er waren ook hele intelligente slaven die goed konden schrijven en konden rekenen, die brachten natuurlijk het meeste geld op. En dan werd er bij zo'n slaaf die daar in de boeien stond en die bekeken werd, werd er geloofd en geboden. Net zoals dat wel op een markt gebeurt waar paarden of koeien verkocht worden. En dan uiteindelijk werd men het eens over de som. En dan werd die slaaf het eigendom van een ander. En nou gebeurde het een enkele keer dat zo'n slaaf gekocht werd en soms na een periode van trouwe dienst werd vrijgelaten. Maar eigenlijk kwam dat toch in het Romeinse Rijk niet eens zo verschrikkelijk veel voor. Onder de Joden kon het volgens de wet van de Heere gemakkelijker gebeuren dat een slaaf werd vrijgelaten. Maar hoe dan ook, een slaaf kon niet van eigenaar veranderen en ook niet vrijgelaten worden of de wet zei, dan moet de prijs betaald worden. Want zonder dat de prijs betaald werd, geen kopen en verkopen, geen verandering van eigenaar, geen vrijheid. Kijk, en dat is de gedachte die achter dit stukje uit de schriften zit en ook uit deze passage uit onze Heidelberger. Er moet betaald worden, willen wij slaven van de zonde en van de Satan overgaan en eigendom worden van de Heere Jezus Christus. En dan wordt er gezegd, dan moet er betaald worden voor al mijn zonde. Let u daarop. De zonden zijn de reden dat er betaald moet worden. En dat is van geweldige betekenis. Want dat betekent dat de Bijbel de zonde beschouwt als, ja als wat? Als schuld. U weet wat schuld is. Schuld is als je meer uitgegeven hebt dan je je eigenlijk kon veroorloven. Dan sta je in de rode cijfers. Dat is schuld. Sommigen kunnen heel sterk, heel erg in de schuld staan. En de wet eist toch eigenlijk dat we die schuld, dat wat we uitgegeven hebben en nog niet hebben terugbetaald, dat we dat tot de laatste stuiver toe, tot de laatste penning toe betalen. En zo is het volgens de schrift nu ook met de zonde. Zonde is als één grote schuld voor God. We zijn het aan God verschuldigd om hem te gehoorzamen, om zijn wetten te houden, om in zijn wegen te wandelen. De grote schepper en wetgever van deze aarde is het waard dat we hem in alles eren en in alles dienen. En als wij dat door de zonde niet doen, dan is elke zondige daad schuld bij God. En dan staan we door onze vele zonden, en heel in het bijzonder ook door onze erfzonde bij God, diep in de rode cijfers. En als in het oude Israël iemand uit het Joodse volk diep in de rode cijfers stond, dan konden zijn schuldeisers hem en zijn kinderen tot slaaf maken. Wel, zo zijn we slaaf geworden, omdat we bij God in de schuld staan. En nu moet die schuld betaald worden, willen wij uit de slavernij verlost worden. En onder de grote eigenaar Christus in zijn dienst komen. Hoe kan de zonde betaald worden? Hoe kan die schuld bij God vereffend worden? Zeg, denkt u daar wel eens over na? Denk jij daar wel eens over na, jongere, jongen, meisje in de kerk? Hoe mijn zonden bij God goedgemaakt kunnen worden. Hoe dat ellenlange schuldenregister van mijn langere of kortere leven weer vereffend kan worden. Dat is toch een vraag, niet? Waar we zo in stilte 's avonds voor het slapen gaan, wanneer we onze knieën buigen en onze gebeden doen, wel eens over na mogen denken. Dat is ten diepste toch een van de grootste vragen, de grootste vraag. Tussen God en ons, hoe kan die schuld verzoend worden? Nou, als we daarover na gaan denken en de Bijbel op naspeuren, en als we daar iets van gaan verstaan door het ontdekkende licht van de Heilige Geest, dan kom je erachter dat wij dat nooit zelf kunnen doen. Petrus zegt hier in de tekst voor de prediking: gij zijt niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost. Daarmee bedoelt hij dat zilver of goud kunnen ons niet loskopen. Met zilver of goud kunnen wij onze schuld voor God niet bedekken. Geen 100.000 gulden, geen miljoen, geen miljard is in staat om onze schuld voor God weg te doen. Nee, we kunnen het ook niet met onze werken. Als we proberen ons leven wat op te knappen, dat is op zichzelf niet verkeerd. Als je ziet dat er in je leven verkeerde dingen zijn, dan dien je daartegen te strijden. En dan is het goed om met het verkeerde in je leven te breken. En daar mogen we ook de kracht en de genade van de Heere voor vragen. Maar als we denken door wat levensverbetering en door wat serieuzer te worden, of zoals we vandaag dan graag zeggen, serieuzer met de dingen van het geloof bezig te zijn. Zeg, kun je daarmee je schuld voor God bedekken? Nee, dat lukt ook niet. Want geen goede gedachte en geen opknapbeurt in ons leven kan die ernstige diepte van de schuld die we voor God hebben bedekken. Kan het goed maken. Wij hebben het bloed van de Heere Jezus nodig. Want alleen het bloed van Christus kan voor de zonde betalen. En dan ook volkomen betalen. Zo volkomen dat de Heere God met eerbied gesproken op de rekening zet. Het is alles voldaan. Er ontbreekt niets meer aan. En laten we dat goed tot ons laten doordringen, gemeente. Dat wij met menselijke hulpmiddelen en geestelijke labmiddelen van eigen makelij onze schuld voor God nooit kunnen vereffenen. Daartoe is ons menselijk betaalmiddel en onze goede werken ten eenenmale ontoereikend. Ik weet het nog goed als de dag van gisteren. Ik was nog maar pas in mijn eerste gemeente in Urk en zoals dat in die gemeente wel meer gebeurde en gebeurt. Een van de jongeren uit de gemeente was getrouwd met een meisje wat uit de gereformeerde kerk afkomstig was. En die dacht natuurlijk wel wat anders over een aantal dingen. En op een gegeven ogenblik was dat kind helemaal in de war uit de kerk gekomen. Ze waren allebei nog jong, maar kort getrouwd. Ze was ook nog maar heel kort bij ons. Maar toen had ik in een preek iets gezegd, zo in de geest van dat een ouderling niet zalig wordt omdat hij zo'n goede ouderling geweest is. En dat een dominee niet zalig wordt omdat hij zo'n goede dominee geweest is. En daar begreep ze maar niets van. Want een dominee, dat is toch een knecht van de Heere. En een ouderling, die doet toch geestelijk werk in het koninkrijk van God. Nou, als je zoveel doet, je hele leven opoffert voor de dienst van de Heere. En als je dan nog niet bekeerd wordt en dan nog niet rekenen mag dat je naar de hemel gaat, nou, wie kan dan zalig worden? Maar laten we het goed begrijpen, gemeente. Dat ook al was ze daarvan overhoop en daar was natuurlijk wat uitleg voor nodig en die is ook heus wel gegeven en toen ging ze het wat beter begrijpen. Maar dat het waar is en waar blijft. Niet omdat wij heel ons leven naar de kerk gingen. Niet omdat ik dominee geworden ben. Niet omdat iemand 25 jaar in het ambt staat. Niet omdat u uw kinderen zo goed mogelijk probeert op te voeden. Niet omdat u avondmaalganger bent. Niet om enig werk van ons worden we zalig. En niet met enig werk van ons kunnen wij onze schuld voor God betalen. En u moet het maar eens nagaan in uw eigen leven. Hoe subtiel we soms denken. Dat het toch nog een beetje meespeelt. We denken wel, ik ben toch altijd degelijker geweest dan die. Wel, ik heb toch altijd meer voor de dienst van de Heere gedaan dan die. En we maken er heel subtiel en heimelijk grondjes van. Dan is het dringend nodig dat de Heere daarin blaast. Opdat wij het gaan weten dat we niet door goud of zilver, niet door avondmaalsgang of preken, niet door kerkgang of welk goed werk dan ook van ons behouden worden, maar alleen door het dierbare bloed van Jezus Christus. Wat zegt u, zijn die dingen dan niet belangrijk? Is het dan niet belangrijk dat ik mijn kinderen goed probeer op te voeden? Is het dan niet belangrijk dat we zondag aan zondag in de kerk zijn? Dat heb ik niet gezegd. Ik heb alleen gezegd dat het geen grond is om zalig te worden. Dat het niet betalen kan voor de zonde. En dat we dat goed moeten weten. Maar natuurlijk is kerkgang belangrijk. En natuurlijk is het zoeken van de Heere belangrijk. En natuurlijk is het belangrijk hoe we als ambtsdrager ons werk mogen doen. Of we het doen mogen in afhankelijkheid van de Heere en al die dingen meer. Maar het is niet het middel wat betalen kan voor de zonde. Dat is alleen het bloed van de Heere Jezus Christus. En vandaar dat wij met grote klem vanuit de schrift en vanuit de belijdenis moeten vasthouden aan dat hart van het evangelie. Niet door iets van mijzelf. Niet door goud of zilver, maar alleen door het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. Volkomen betaald. Dat bloed alleen ziet God aan als betaalmiddel. Dat bloed alleen reinigt van alle zonden, omdat het betaalt voor alle zonden. Nou, aan wie betaalt de Heere Jezus het dan? Die dure prijs van zijn bloed? Iemand denkt misschien wel, we zijn toch aan de duivel toegevallen. We zijn toch eigendom geworden van de machten van de vorst der duisternis? Nou, dan ligt het voor de hand dat de prijs ook aan de duivel betaald wordt. Nee, ik dacht dat we de vorige keer al gezien hebben toen we over de catechismus nadachten. De duivel krijgt met eerbied geen stuiver van de prijs die betaald is. De duivel krijgt geen druppel van het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat bloed is veel te kostbaar dan dat het gestort zou worden voor de vorst der duisternis. En bovendien, en dat is beslissend, wij zijn niet bij de duivel in de schuld gekomen, maar we zijn bij God in de schuld gekomen. En daarom moet Christus de schuld aan God betalen. Het gekrenkte recht van God herstellen. De straf die God eist dragen. En de toorn van God stillen. En dat staat ook in de Bijbel. Denkt u maar aan wat de apostel schrijft in de brief aan de Hebreeën. Dat Jezus Christus zichzelf heeft opgeofferd aan wie? Nee, niet aan de duivel. Maar Gode, aan God heeft hij zich opgeofferd. En ergens in het boek Openbaring lezen we dat de gezaligden in de hemel zingen. Gij hebt ons Gode gekocht, voor God gekocht, met uw dierbaar bloed. Dus aan God heeft Christus de prijs betaald en voor God heeft Christus zijn bloed gestort. En met eerbied gezegd, dat bloed was God de Vader zo welkom, dat hij dat bloed nu aanziet als het dierbare bloed van Christus. Want dat staat zo mooi in de Heidelberger Catechismus, dat de kerk verlost is door het dierbare bloed van Christus. Dat betekent allereerst dat bloed, kostbaar of duurbaar of dierbaar, dat is dierbaar en kostbaar in de ogen van God nooit vergeten. Het is dierbaar bloed in de ogen van God, dat wil zeggen als God het bloed van de Heere Jezus ziet, dan ziet hij dat aan met welgevallen, met liefde. En als nou een zondaar mag schuilen achter dat bloed van de Heere Jezus, dan ziet God die zondaar niet meer aan met zijn duizenden zonden en ongerechtigheden. Maar dan ziet hij die zondaar aan in een mist van bloed, in het dierbare bloed. En dan is die zondaar in het bloed van Christus God welgevallig. Dan heeft God die zondaar lief, omdat hij schuilen mag achter dat dierbare bloed. Dus hoe wordt het weer goed tussen God en een zondaar, als hij schuilen mag, bedekt mag zijn met dat dierbare bloed. Want God heeft dat bloed van Christus, de bloedstorting van Christus lief. En daarom wie nu in het bloed van Christus delen mag, die heeft God lief, omdat hij dat bloed zo dierbaar acht. Kijk, en als we dat zo onderstrepen, dan begrijpt u natuurlijk ook wel dat dat dierbare van dat bloed van Christus nog een andere kant heeft. Want niet alleen God acht dat bloed dierbaar. God heeft dat bloed lief. Maar ook ieder die als een verloren zondaar het leven bij zichzelf niet kan vinden, maar het gaat zoeken buiten zichzelf en een gezicht krijgt op dat bloed van de Heere Jezus, die gaat dat bloed lief krijgen. Want dat bloed is nu het enige middel waardoor ik van mijn ongerechtigheden en zonde verlost kan worden. Waardoor ik van eigenaar kan veranderen. Kijk, en als ik nu in de nood van mijn leven iets van de kracht van dat bloed als van verre ga zien, dan ga ik dorsten naar het bloed van Christus. Verlangen om door het bloed van Christus behouden en gereinigd te worden. In zekere zin goed verstaan, bloeddorstig word ik dan. Dorsten naar het bloed van de Heere Jezus. Is dat er in ons leven? Dat we met al die zonden waarmee we van onszelf zijn en ten diepste de Satan zijn toegevallen, vastlopen. Dat we beseffen, er moet iets veranderen. Er moet een radicale verandering plaatsgrijpen in mijn leven. Er moet voor mijn zonde geboet worden. En dat we Christus gaan nodig krijgen. Christus als borg en als zaligmaker. O gemeente, als dat zo is. Als er in ons leven een verlangen is om Christus te kennen. En gebedsworstelingen zijn om de Heere Jezus nu ook persoonlijk te leren kennen als borg en zaligmaker. Al ligt het misschien nog zo donker en zo nevelig in uw leven. Blijf aanhouden, blijf vragen. En rust niet voordat uw zonden betaald zijn, volkomen betaald zijn, in en door het dierbare bloed van de Heere Jezus. Ik heb het meer dan eens aangehaald uit het levensbericht van Bunyan zelf. Zijn levensbeschrijving, genade overvloedige genade voor de grootste van alle zondaren. En daarin schrijft hij ongeveer halverwege hoe dat hij liep met innerlijke overtuigingen. Hij worstelde met zijn zonde, met zijn schuld, en Bunyan had een diepe weg, dat weet u misschien ook. Waarin hij helemaal ontledigd werd en als een schuldig mensenkind voor God stond. En dat hij in die periode, dat hij zo diep aan zijn schuld ontdekt werd, dat hij bang was dat het weer over zou gaan. En dat hij veel bad, Heere, geeft dat mijn besef van zonde en schuld niet op een andere manier overgaat dan doordat mijn zonden gewassen zijn in het bloed van het Lam. Onthoudt u dat? Hij wilde zijn zonden niet anders kwijtraken dan dat ze gewassen waren in het bloed van het Lam. Wilt u, wil jij dat ook? Want vergeet u het niet, gemeente. Soms zijn mensen, soms ook jonge mensen, wel eens onder een besef van zonde, dat je voelt dat het zo niet kan. Maar het is zo gauw weer over. Misschien hebt u dat in uw leven ook wel eens gehad. Weet u waarom? Omdat we het proberen van ons af te schudden. Omdat we die gedachten aan de zonde eigenlijk niet willen. En zo kun je met redeneren en met overleggen. En met soms het akelige gevoel van je afschudden en doorgaan. Dat zondebesef smoren in de kiem. Dat is levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Vroeger zei men wel, het is dodelijk om met een open conscientie door te zondigen. Die uitdrukking hoor je vandaag niet meer. Weet u wat men bedoelde? Een open conscientie, dat is een open geweten. En een open geweten, dat betekent dat je geweten geopend is voor God, dat je iets beseft van je zonde en van je schuld. Kijk, en als je nou iets van je zonde en van je schuld beseft, en dat je zomaar aan voorbij gaat, of zomaar overheen leeft, dat kan dodelijk zijn. En Bunyan besefte dat: Heere, geef dat ik niet over mijn zonde heen leef, of er op een goedkope manier in mijn gevoelsleven van afkom, maar laat mijn zonde niet anders van me afgenomen worden dan door het reinigende bloed van Jezus Christus. En mijn jonge vriend of oudere, die misschien nog ver van de Heere leeft, al zou je veel uit de preek van vanavond vergeten, en dat doen we doorgaans. Vergeet dit ene dan alsjeblieft niet. Bid de Heere dat je niet anders van je zonde afkomt dan door het bloed van de Heere Jezus. En sta ernaar om die kracht van het bloed van Christus ook te ervaren. Want alleen het bloed van Jezus Christus, zegt de schrift, reinigt van alle zonden. En vergeet het dan niet dat dat bloed van de Heere Jezus een fontein is, waarin de grootste zondaar, de jongste zondaar en de oudste zondaar in de kerk of voor de kerktelefoon, waarin de grootste zondaar zalig kan worden. Er is zoveel ruimte in dat bloed. Maar zoek het dan ook nergens anders. En vind geen rust voordat uw zonden gedompeld zijn en weggewassen zijn in het bloed van die gezegende. Want alleen het bloed van Christus betaalt, zegt onze belijdenis, volkomen voor alle zonden. En zo lezen we verder dat die Heere Jezus Christus met zijn bloed niet slechts van alle zonde verlost, maar mij ook uit alle heerschappij des duivels verlost. Laten we de dingen nog even helder voor de aandacht brengen. Jezus Christus heeft, zo zegt onze belijdenis, volkomen betaald voor alle zonde. En nu is het diezelfde Heere Jezus Christus die uit de heerschappij van de duivel verlost. Ja, waarom is dat eigenlijk nog nodig? Als de Heere Jezus nu zijn kerk verlost heeft door de schuld te betalen, waarom moet hij dan zijn kinderen nog verlossen uit de heerschappij van de duivel? Staat toch in de Bijbel, ik lees dat in de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, moeilijk hoofdstuk, Romeinen 6 bijvoorbeeld, waar Paulus zegt: gij zijt met Christus gekruisigd. En dan bedoelt apostel Paulus kennelijk dat Gods kinderen, dat ze toen Christus op het kruis genageld werd, dat ook zij gekruisigd zijn. En wat Christus toen gedaan heeft, dat is, ja, dat is hun ten deel gevallen. Christus heeft hen meegenomen in de diepte van zijn sterven. En door voor hen te sterven op Golgotha, heeft hij hen op Golgotha verlost. Toen is het gebeurd. Ja, dat is waar. Toen is het gebeurd. Het beslissende. Maar kijk, wat toen op Golgotha gebeurd is, dat moet in de barre werkelijkheid van mijn leven nog uitgewerkt worden. En dat is nu het werk van de Heilige Geest. Christus wil door de Heilige Geest wat hij op Golgotha volbracht heeft, betaald heeft, wil hij nu tot aan het einde van de 20e eeuw, tot op de dag van zijn wederkomst, uitwerken. En u moet nooit vergeten, gemeente, dat het een groot wonder is dat Christus op Golgotha geleden heeft en gestorven is. Maar wat op Golgotha gebeurd is, moet door de kracht van woord en geest persoonlijk beleefd worden. En daarom staat er ook hier in die Heidelberger catechismus dat wanneer Christus betaald heeft, dan moet op grond van die som die betaald is, van dat bloed dat gestort is, moet nu ook de macht van de boze in mijn leven gebroken worden. Want ik zit in die macht. En al is de prijs betaald voor al Gods kinderen, dat betekent maar niet dat ze automatisch nu ook overgezet zijn vanuit het rijk van de duisternis, de slavendienst van de zonde, in het rijk van het licht. Nee, daar moet de Heere door zijn woord en geest vaak heel wat werk doen in het leven van een zondig mensenkind, voordat hij hem of haar klein gekregen heeft, voordat hij in zijn of haar leven de machten van zonde en dood en duivel gebroken heeft. En er is misschien een kind van God in de kerk dat terugdenkt aan die momenten dat de Heere in zijn of haar leven begon te werken. Wat heeft de Heere niet een werk gehad in uw leven, om u klein te maken en om u arm te maken, en om Christus aan uw hart uit te stallen en Christus aan uw hart te verklaren. En daarom zegt onze catechismus: verlossen uit het geweld of uit de macht des duivels. Wat is die macht des duivels? Gewalt staat er eigenlijk, ja, dat moet je met heerschappij vertalen. Maar er zit ook iets in van brute kracht, van geweld. De duivel doet geweld op de zielen van mensen. Hij heeft geweld gedaan op de zielen van Adam en Eva. En met geweld heeft hij hen ingepalmd en in zijn kracht gekregen. En op welke manier doet de duivel geweld? En als een geweldige oefent hij heerschappij uit. Nou, laten we een paar dingen noemen. Daar is allereerst de bedriegende macht van de vorst der duisternis. Hij wordt niet zonder reden genoemd in de Bijbel de leugenaar van de beginnen. En de duivel probeert altijd ons leugens op te spelden en onwaarheden in te fluisteren. En hij heeft maar al te veel succes in deze wereld en ook in de kerk. De duivel is begonnen met te liegen en te bedriegen. Is het ook dat God gezegd heeft, twijfel zaaien? En dat doet de duivel nog. En hij probeert een jongen of een meisje misschien wel wijs te maken dat het helemaal niet zo erg is om onbekeerd te zijn. En hij probeert een oudere te zeggen dat het helemaal zo erg niet is om verloren te gaan. En hij probeert het klinkende klatergoud van de verleidende kracht van de zonde zo voor te stellen. Ach, ieder mens doet toch wel eens wat verkeerd en glijdt toch wel eens uit. Dien mij, zoek mij, volg mij. En hij belooft schepen met goud en schepen met geluk en schepen met bevrediging. Maar de duivel liegt. Hij heeft nog nooit anders bedoeld dan de dood van zondaren en dan de dood van de goddelozen. Alleen God heeft de eed gezworen, gemeente: ik heb geen lust in de dood van de zondaar. Maar de duivel heeft van den beginnen af de eed gezworen: daarin heb ik lust, dat de zondaar zich nooit bekeren van zijn wegen en dat hij sterven voor eeuwig. Kun je dan nog verder met het dienen van de zonde, mijn jongen? Als de duivel die achter die zonde en die verleiding zit alleen maar je dood op het oog heeft, kun je dan nog doorleven zonder God en zonder Christus, als de duivel die je probeert te bedriegen en onbekeerd te houden op alle mogelijke manieren onder de prediking van het woord en bij het lezen van de Bijbel probeert zand in je ogen te strooien, en elke indruk die er is in je gemoed of in je hart probeert weg te sussen? De duivel bedriegt. Oh, wat is het nodig, gemeente, dat sommigen onder ons die onder de bedriegelijke kracht van de Satan nog onbekeerd gebleven zijn van dit geweld, van deze heerschappij van de duivel verlost worden. Dat hun ogen open gaan. Dat ze ontdekken wie God is, wie ze zelf zijn. Dat ze gaan zoeken naar dat ene bloed en naar die ene zaligmaker, Jezus Christus, en die gekruisigd. De heerschappij van de duivel heeft ook nog een ander karakter. Je kan ook zeggen dat de duivel een beschuldigende macht heeft. Ja, want kijk, wanneer een zondaar nou geestelijk wakker wordt, geestelijk ontwaakt en de Heere gaat zoeken, en onrustig wordt en zegt: Heere, wil u me bekeren? U hebt toch in de doop beloofd dat u mijn God wil zijn, wil dat ook uit genade vervullen en mij de dingen leren die nodig zijn om zalig te worden. Kijk, weet je wat de duivel dan gaat doen? Dan wordt hij de beschuldiger. Want dat betekent het woord duivel, lasteraar of beschuldiger. Hij gaat kwaad spreken, hij gaat lasteren, hij gaat beschuldigen. Hij gaat je wijzen op al je zonden en hij gaat je zeggen: denk je dat de Heere zo iemand wil hebben? Denk je dat de Heere iemand die zo lang tegen zijn woord ingeleefd heeft en zijn oren toegestopt heeft, dat hij die wil bekeren? En hij gaat allerlei zwarte plekken aanwijzen in je leven. Kijk, dat doet de duivel. Dan keert hij om als het blad van een boom. Eerst probeert hij met mooie woorden je ogen dicht te houden. En als je ogen open gaan, probeert hij door te beschuldigen en de donkere plekken aan te wijzen, mensen tot wanhoop te brengen, als dat hem lukken zou. O, wat is nodig dat die beschuldigende kracht van de vorst der duisternis, van die aanklager van de broederen, zo noemt Johannes hem in het boek Openbaringen, dat die aanklachten verstommen en dat het geweld, de heerschappij van de duivel, ook in dit opzicht gebroken wordt. En er is nog een kant. Dat is de verleidende macht van de boze. Als hij het met beschuldigen niet redden kan, dan probeert hij door de zuigkracht van de zonde, soms door geweldige verzoekingen, iemand op het pad van de zonde te brengen. Soms zelfs een kind van God, denk aan Petrus, denk aan David. Want Satans listen, zegt Paulus, zijn ons niet onbekend. O, wat is het nodig dat die verleidende kracht van de Satan gebroken wordt. Zoals ergens in de Christinnenreis van John Bunyan het reisgezelschap van Christiana met haar mensen een man tegenkomt aan de kant van de weg die op zijn knieën ligt. O Heere, verlos mij. O Heere, verlos mij. En dan komen ze bij hem en hij gaat staan en ze horen zijn verhaal. En dan horen ze dat deze verleid werd door mevrouw Zeebel. Prachtige naam voor een vreselijk iets. En dat hij alleen maar één ding kon doen, omdat hij voelde dat hij in zijn hart niet bestand was tegen de verleiding. Dan zijn knieën buigen: o God, verlos mij uit de boze. Is dat ook ons gebed, dat de macht van de Satan, de verleidende macht die vandaag voor onze ouderen en zeker ook voor onze jongeren zo sterk is, gebroken mag worden? Gemeente, bidden we daar ook voor elkaar voor en bidden we daarvoor voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen? En dan tenslotte de dwingende macht van Satan. Als hij het met verzoeken niet kan, dan probeert hij te dwingen. En de inwonende zonde in het leven van Gods kinderen op te stuwen. Als de golven van de zee. Zodat ze in de greep van hun eigen zonde komen en ermee worstelen. Paulus zegt, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten. O, hoe kan de Satan dwingelandij nog uitoefenen? En hoe nodig is het dat in al die opzichten dit woord een gebed zou worden in ons hart en in ons leven, Heere, verlos ons van de macht van de boze, van de heerschappij en het geweld van de duivel. En weet u, dan mogen we zo afsluiten vanavond, dat de Heere Jezus Christus nu van dat soort listen en lagen en aanslagen van de vorst der duisternis verlossen kan en wil en zal. Weet u waarom? Omdat hij zelf door zijn lijden en gehoorzaamheid de kop van die oude slang hem vermorzeld heeft. En daarom kan de Satan veel. Is hij machtig? Laten we hem nooit onderschatten. Maar hij kan niet alles. Luther zegt, de helle hond ligt aan de ketting. Aan de ketting die verworven is door het bloed van de Heere Jezus. En als God de ketting in zijn hand heeft, dan zal God niet toelaten dat zijn kinderen te zwaar aangevochten worden en te zwaar aangevallen of verleid worden. Ja, dan zal hij in het leven al de machten van Satan breken. En dat wil hij doen op het gebed. En zo komen we tenslotte tot deze één vraag. En die mogen we samen meenemen. Kennen we nu iets van die kracht van Christus bloed, waardoor hij alles betaalt en waardoor hij de machten van zonde en duivel breekt? O, als we daar niets van kennen, we mogen er nog om smeken. Hij wil het nog vanuit zijn woord laten horen, laten zien, aanbieden. Wat er bij hem aan kracht en aan genade te vinden is. O, laten we deze dag hem aanroepen. Zonen Davids, ontferm u mijner. En als we er iets van kennen, laten we er naar staan. Om meer van die genade en kracht van Christus te leren kennen. En niet rusten. Totdat onze zonden weggewassen en weggewist zijn in het bloed van het lam. Totdat we het mogen zingen met heel ons hart. Wat staat in die overbekende psalm. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Zo hoog heeft hij voor allen die hem vrezen. De gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u aan het einde van deze dienst. We zeggen uw naam dank voor alle hulp en kracht die u gaf. Wil u het woord wat in alle eenvoud gebracht is zegenen. Wil u de naprediker zijn, Heere, en wil u het uitwerken in ons hart. O, verlos ons van der bozen macht. En wil u ons niet alleen verlossen van zijn listen, maar ook loskopen van de macht van de zonde en van de schuld. Heere, doe dat onder ons en onze kinderen. Ga met ons, zegen ons deze week, help ons bij ons werk. Sta ons bij als we niet meer kunnen of niet meer behoeven te werken. Neem onze kinderen voor uw rekening. Wil u ons allen gedenken, ouderen en jongeren, naar uw welbehagen. In het bloed van de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 124, vers 4 is onze slotzang. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.